Goedemorgen allemaal. Het is fijn om terug in Lokeren te zijn. Ik was ook op voorhand verwittigd dat het een beetje een bijzondere dienst is deze morgen. Dat jullie afscheid nemen van twee geliefde personen die ook een beetje in de bloemetjes wil zetten. En ik dacht, ja, dan moet ik toch ook iets speciaals, een mooie tekst hebben. Een hele bemoedigende tekst ook. En ja, het was eigenlijk niet zo moeilijk om die te vinden. Gods woord staat daar vol van, eerlijk gezegd. Het probleem is niet zo'n tekst te vinden. Het probleem is veel eer te kiezen. De veelheid van teksten die Gods woord aanbiedt. Maar ik heb dan toch gekozen voor een bekende tekst uit Jeremia, hoofdstuk 17, vers 7 en 8. We gaan die eerst eventjes lezen. Jeremia hoofdstuk 17, vers 7 en vers 8. Een tekst die je ongetwijfeld allemaal kent. Daar staat: gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Ja, ik weet, het is een hele bekende tekst. Het zal deze morgen een stukje dagelijkse kost zijn, gewoon. Als jullie een sterrenchef willen, moet je volgende week iemand anders vragen. Hè? Dit is een bekende illustratie die de profeet Jeremia hier gebruikt. Een illustratie die hij zelf niet uitgevonden heeft over die boom. Die was al eerder bekend. Psalm 1, de psalmen beginnen daarmee. Daar wordt de rechtvaardige vergeleken met een boom geplant aan waterstromen enzovoort. U kent dat wel. Hier gebruikt Jeremia dezelfde illustratie, maar voor iemand die zijn betrouwen of vertrouwen stelt op de Heere God. Een rechtvaardige is eigenlijk iemand die dat doet. Hè. Een rechtvaardige is iemand die door geloof gerechtvaardigd wordt, die geleerd heeft om zijn vertrouwen op de Heer te stellen. Dit is een hele eenvoudige illustratie en daardoor tegelijk ook een hele duidelijke illustratie. Ik hoef daar niet zoveel bij uit te leggen. Je moet echt geen landbouwingenieur zijn om dit te begrijpen. Een boom is zelf ook niet zo'n ingewikkeld verschijnsel. Ik denk dat voor een boom vooral twee zaken belangrijk zijn. Dat is ten eerste dat hij na de winter opnieuw mooie bladeren krijgt. Dat is zijn sierlijke tooi, dat maakt hem mooi. Als je nu naar bomen kijkt, dan staan ze daar zo'n beetje sprietig bij. Dat lijkt ook niet zoveel, hè? Maar wacht straks binnen een paar weken, dan zijn die bladeren daar terug. En wat een verschil, hè? Met ook als prettige bijkomstigheid, dat we dan deze zomer, als het echt warm wordt, heet wordt, dan kan je onder zo'n boom, dankzij die bladeren, kan je koelte en schaduw vinden. En dat is fijn, hè? Dat is mooi als het heet, als het warm is. En als het ten tweede, als het een fruitboom is, dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat in de loop van de zomer, dat daar ook vruchten aan die boom tevoorschijn komen. En meer moet dat niet zijn. Bladeren en vruchten. Maar er is één belangrijke voorwaarde om dat mogelijk te maken. En dat is, die boom moet over voldoende water beschikken. Anders krijgt hij problemen. Nu, bij ons hier in België is dat meestal geen probleem. We hebben water in overvloed meestal. Hè. Maar in het Midden-Oosten, waar zich dit hier afspeelt, ja, daar kan je regelmatig lange periodes van droogte en hitte hebben. En sommige bomen komen dan in de problemen, sommige bomen overleven dit dan niet. Maar voor deze boom hier absoluut geen probleem. Hij staat op een goede plek. Hij staat vlak bij een beek en is erin geslaagd om zijn wortels de juiste richting te laten groeien, in de richting van die beek, waar de aarde altijd vochtig is, zodanig dat die boom nooit in de problemen komt. Ook in lange periodes van droogte, geen probleem om te overleven, geen probleem voor de bladeren, geen probleem om vrucht te dragen. Zie je, die boom is niet afhankelijk van zijn omstandigheden. Maakt niet uit wat de omstandigheden zijn, geen probleem. Nu, waarom denkt u dat Jeremia dat hier vermeldt? Ik heb zelf twee redenen gevonden. Ten eerste, toen hij die illustratie gebruikte, had dus nog maar pas daarvoor letterlijk zo een periode van ernstige droogte meegemaakt. En twee hoofdstukken, een tweetal hoofdstukken of drie hoofdstukken daarvoor, lees je daarvan. In hoofdstuk 14, we gaan even kijken, daar had dus nog maar pas meegemaakt. Jeremia, hoofdstuk 14, vanaf vers 1. En daar staat hetgeen als woord des Heren tot Jeremia kwam met betrekking tot de grote droogte. Juda treurt en zijn poorten zijn ineengezonken. Ze liggen in rouw ter aarde, het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. Hun aanzienlijke zenden hun geringen om water en ze komen bij de bakken. Ze vinden geen water, ze keren terug met ledige kruiken. Ze worden beschaamd en te schande en bedekken hun hoofd. Terwille van de akker zijn ze te neergeslagen, omdat er geen regen op de aarde is geweest. Beschaamd zijn de akkerlieden, ze bedekken hun hoofd. Want zelfs de hinde in het veld verlaat het jong dat ze wierp, omdat er geen groen is. En de wilde ezels staan op de kale heuvels te happen naar lucht, gelijk de jakhalzen, hun ogen smachten, omdat er geen kruid groeit. Met andere woorden, ze hadden nog maar zo pas letterlijk zo'n periode meegemaakt. En ze hadden de gevolgen van die droogte gezien. Ze hadden gezien hoe sommige bomen in grote problemen kwamen. Begonnen te verdorren. De bladeren vielen af. Van vruchten was geen sprake. Maar ze zagen ook hoe sommige andere bomen gelijk geen last hadden van die problemen. En Jeremia gebruikt nu dit als illustratie om hen erop te wijzen hoe belangrijk het is om op de Heere God te vertrouwen. Nou, laten we nog eens die tekst lezen in hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17, vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. De belangrijkste reden, denk ik, dat Jeremia dat hier zo benadrukt, is omdat hij wist dat hen een periode van uitzonderlijk grote droogte en hitte te wachten stond, maar dan figuurlijk. U weet in welke tijd Jeremia gewerkt heeft. Zijn bediening speelde zich af in de periode van de laatste koningen te Jeruzalem. Kort na deze woorden stond Nebukadnezar voor de poorten van Jeruzalem. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Hij heeft Jeruzalem maandenlang belegerd, daarna ingenomen, de tempel verwoest, van Jeruzalem één grote puinhoop gemaakt, de overgrote meerderheid van de inwoners meegevoerd, honderden kilometers ver van Jeruzalem naar Babel, waar ze in ballingschap moesten leven. Je gaat het moeilijk krijgen, zei Jeremia. En er is maar één oplossing. Jullie zullen moeten leren op God te vertrouwen. Er staan jullie moeilijke tijden te wachten, maar ik heb een belofte voor jullie, zei Jeremia. Nu, dit heeft zich allemaal natuurlijk heel lang geleden afgespeeld, zo'n 2600 jaar geleden, ver van hier. En de vraag die we ons daarbij dan uiteraard stellen is, ja, dat is mooi voor die tijd, maar geldt dit ook voor ons? Hebben wij daar ook iets aan? Nu, de vraag stellen is te beantwoorden uiteraard. Het principe dat Jeremia hier aanreikt, de belofte die hij geeft, dat lijkt me absoluut tijdloos. Natuurlijk geldt dat ook voor ons. Tegelijkertijd wil ik ook even uw aandacht erop vestigen op de realiteitszin van de Bijbel. De Bijbel is echt geen sprookjesboek die de realiteit mooier voorschildert dan ze in werkelijkheid is. Ik bedoel, de Bijbel toont ons het leven zoals het is. Wees niet al te naïef, alstublieft. Denk niet dat omdat je christen geworden bent, dat er nu geen droogte meer zal zijn. Er kunnen tal van problemen opduiken in je leven, ook als je christen geworden bent. En die problemen kunnen met je gezondheid te maken hebben. Problemen van veiligheid, geldproblemen, noem maar op. De realiteit van het leven. Maar hoe werkt dat dan precies? Wat voor verschil maakt het dan als je je vertrouwen op de Heer stelt? Verdwijnen dan plots de problemen? Eindigt dan ineens de droogte? Nou, soms wel, soms doet de Heer dat. Maar lang niet altijd. Ik denk, het is eerder uitzonderlijk dat hij dan onmiddellijk het probleem wegneemt, de droogte doet ophouden. Meestal blijft de droogte duren. En het duurt zolang als het duurt. Hier voor de tijdgenoten van Jeremia zal het 70 jaar lang duren. Dat wil zeggen, velen van hen die uit Jeruzalem zijn weggevoerd naar Babel, zijn nooit teruggekomen, zijn in Babel gestorven. De vraag is, wat heb je dan aan die belofte? Wat voor verschil maakt dan dat godsvertrouwen? Wat heb je daar dan concreet aan? Wel, kijk terug naar de illustratie zelf, naar die boom. Die boom die gezond blijft, ondanks de droogte, dankzij het water waar hij kan over beschikken, is verbonden met de bron zelf. Nu, waarvan is water in Gods woord vaak een illustratie? Ik denk van twee dingen. Ten eerste Gods Heilige Geest. U kent ongetwijfeld dat gesprek dat de Heer Jezus voerde met die Samaritaanse vrouw aan een waterput, een waterbron, Johannes hoofdstuk 4, waarbij hij haar vraagt of zij zo vriendelijk wil zijn hem een beetje water uit die put naar boven te halen. En dat doet ze dan ook. En dan zegt de Heer Jezus, en ik heb ook water voor u. Van een gans andere kwaliteit. Water, waarvan als je daarvan drinkt, je nooit meer dorst zult krijgen. Want het wordt tot een fontein, het wordt tot een bron in uzelf. Later, 3 hoofdstukken verder, zijn we in Jeruzalem met de Heer Jezus, de gelegenheid van het loofhuttenfeest. En Johannes vermeldt dat op de laatste, de grote dag van het feest, stond de Heer Jezus en hij riep. En hij zei, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Want wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En Johannes voegt daar een verduidelijkend commentaar aan toe. Johannes schrijft erbij, dit zeide hij van de geest, die zij tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Dus water wordt vaak gebruikt als een illustratie voor Gods geest die onze dorst naar God zelf stilt, onze levensdorst stilt. Maar water wordt ook nog voor iets anders als illustratie gebruikt. Als illustratie van dit boek. Als illustratie van Gods woord. Ik denk aan Paulus in zijn brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 5. Daar beschrijft hij een heel belangrijk werk dat de Heer Jezus nu aan het doen is. Ten overstaan van de gemeente, zijn bruid. En, zegt Paulus, hij reinigt haar door het waterbad met het woord. Dat is wat de Heer Jezus nu op dit moment aan het doen is. Ons reinigen door het waterbad met het woord. Dus water verwijst naar een machtige combinatie. Gods geest en Gods woord. De geest die het woord levend maakt. De geest die dat woord tot een realiteit maakt in je leven. En weet je, het moet niet noodzakelijk een zee van water zijn, zelfs niet eens een emmer van water. Soms is één zinnetje, is één slok voldoende. Kan een wereld van verschil maken. Weet je, exact 3 jaar geleden stond ik aan het begin van een bijzonder zware periode van droogte en hitte. 3 jaar geleden, in de maand maart, april, mei, is mijn echtgenote 3 keer naar elkaar opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 2 keer voor een operatie. Waarbij de situatie zo ernstig was dat dit echt levensbedreigend was. En ik vreesde voor een fatale afloop. 3 uitzonderlijk moeilijke maanden. Waarbij het probleem ook was, mijn echtgenote is echt een schat van een vrouw. Ja, ik hoor nu ook dat ik iets heel vreemd zeg. Hoe kan dat nu een probleem zijn als je echtgenote een schat van een vrouw is? Wel, toch is dat zo, ik ga het u uitleggen. Zij heeft mij jarenlang verwend dat het niet mooi is. Ik bedoel, alles deed ze in huis. Poetsen en dweilen en stofzuigen en wassen en strijken en eten klaarmaken. Alles deed zij. Met alle gevolgen van dien. Dat ik totaal afhankelijk was van haar. En plots stond ik er helemaal alleen voor. Hoe maak je groente klaar? Dat is een groot mysterie. Hoe moet je vlees braden? Ja, ik wist, je hebt een pan nodig, je moet daar wat vetstof in doen, maar hoeveel moet je erin doen? En hoe hoog moet dat vuur staan? En hoe lang moet je dat vlees braden? En wanneer moet je dat omdraaien? Wat een ingewikkeld vraagstuk. Ik wist bijvoorbeeld ook niet hoe ik de wasmachine moest aanzetten. Daar staan wel 10 drukknoppen op, dan 3 draaiknoppen met cijfertjes, ingewikkelde termen. Je moet een halve ingenieur zijn om er ook maar iets van te snappen. Ik was helemaal ontredderd. Ja, ik kan er nu mee lachen, hè, maar 3 jaar geleden niet hoor. Ik was helemaal de kluts kwijt. Ik was helemaal ontredderd. En toen was er plots die levensbelangrijke slok water. Een vers uit Gods woord kwam plots in mijn gedachten. Het was een vers uit 1 Samuel hoofdstuk 30, waar we David vinden, ook in zeer moeilijke omstandigheden. Was al jaren op de vlucht voor Saul. Had dan uiteindelijk zijn toevlucht gevonden in Ziklag, helemaal in het zuiden, waar hij welkom geheten werd. En dan lees je dat hij daar op zeker ogenblik met het grootste deel van de mannen op expeditie trok, en toen ze terugkwamen, lag de ganse stad in puin. De Amalekieten waren langsgekomen, dat was zo'n beetje IS van die tijd. Ze hadden de stad helemaal vernietigd, de vrouwen en de kinderen meegevoerd. En de mannen keerden zich tegen David en ze hielden hem verantwoordelijk. En dan staat er dat op zeker ogenblik het volk op het punt stond hem te stenigen. En dan dat ene zinnetje, maar, staat David, sterkte zich in de Heere. En dat is het zinnetje dat in mijn gedachten kwam. David sterkte zich in de Heere. En ik dacht, dat is wat ik ook ga doen. Ik ga mij sterken in de Heere. Ik ga kracht zoeken, ik ga moed zoeken, ik ga troost zoeken bij de Heere. En dat ene zinnetje bleef die ganse 3 maanden in mijn gedachten spelen en dat maakt een wereld van verschil. Hoofdstuk 17, vers 7, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Kijk naar die boom. Nu ongetwijfeld ervaart hij de last van die hitte en de droogte. Hij leidt daaronder net als de andere bomen. Maar hij slaagt erin om te blijven functioneren. Zijn loof blijft groen. De bladeren vallen niet af. Hij blijft schaduw en koelte geven aan anderen. En wat is dat belangrijk in zo'n periode van droogte en hitte? Bij die boom vind je nog koelte en schaduw. Ik mag zeggen dat in die 3 moeilijke maanden door Gods genade ik ben blijven functioneren. Ben blijven lesgeven aan ETS, ben blijven bijbelstudies geven. Ik was toen nog voorzitter van de theologische faculteit in Heverlee. Het was lastig, maar ik vond kracht bij de Heer en het lukte wel. En ten tweede, die boom laat niet na om vrucht te dragen. En u weet, de vrucht is eigenlijk bestemd voor de anderen. Die mogen ervan genieten. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, goedheid, trouw, vrede, zachtmoedigheid. Niet onze vrucht, zijn vrucht, hè? Nu, dat is wat ik u toewens, allemaal. Nu, periodes van droogte en hitte horen bij het leven. Maar stel dan je vertrouwen in de Heer. En je zult blijven functioneren, je zult blijven vrucht dragen. Zie je, dat is het principe, zoals Paulus het verwoordt, als ik zwak ben, ben ik machtig. En mocht je het op zeker ogenblik heel erg moeilijk krijgen, denk dan aan hem die ooit de meest verschroeiende hitte, de meest intense droogte heeft meegemaakt. Toen hij geoordeeld werd met een oordeel dat hij absoluut niet verdiend had. Het was uw en mijn oordeel. Toen hij verdronk in een zee van lijden en diepe eenzaamheid, van God en mensen verlaten, bespot, bespuwd, uitgedaagd. En wat deed hij? Hij bad voor zijn beulen en zijn vader vergeeft hem. Want eigenlijk weten ze niet wat ze doen. En hij zag zijn moeder staan en hij zag haar verdriet. Hij zag hoe zij leed onder de hitte, onder de droogte van die verschrikkelijke kruisiging. En hij wou haar koelte en schaduw aanbieden. En hij knikte naar Johannes en hij zei, Johannes, zie daar uw moeder, zorg voor haar. Dat is bijna niet te geloven, hè? Ik bedoel, wat een vrucht. En wat een onvoorstelbare zachtmoedigheid. Hij was echt als een boom geplant aan het water. Hij had water. Hij had Gods woord. U weet, hij is zelfs gestorven met Gods woord op de lippen. met een citaat uit Psalm 31, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Tot de laatste seconde had hij water, had hij Gods woord. En meer had hij niet nodig. Nu nogmaals, dat is wat ik u allemaal toewens. Water. Vertrouwen op de Heere. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, die dat op het allerlaatste zijn vertrouwen bleef stellen in u, Vader, en water ter beschikking had. Wat een indrukwekkend voorbeeld, Heer Jezus, hebt u gegeven op dat kruis van Golgotha. Dank u wel dat we u mogen kennen, dat we u mogen dienen, dat we ons vertrouwen in u mogen stellen en dat we nooit zonder water zullen komen te zitten. Dank u dat u daarvoor zorgt. We loven en we prijzen u. In Jezus' naam, amen.